We gaan nu over tot het tweede gedeelte van ons onderwerp, waarin we zullen aantonen dat de Heere langmoedig is over ons. 1. We zullen nagaan wie ons zijn. Over wie gezegd wordt dat de Heere langmoedig is. Zij zijn ongetwijfeld de personen aan wie Petrus zijn brieven schrijft, met inbegrip van zichzelf. Laten we dus de eerste brief opslaan en kijken aan wie hij schrijft. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Vervolgens geeft hij hun de eervolle benaming van de uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader. In hoofdstuk 2 van deze brief noemt hij hen een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het is opmerkenswaardig dat de voornaamwoorden ons en wij, die de apostelen zo dikwijls in hun brieven gebruiken, op niemand anders slaan dan de Heere uitverkoren volk, aan wie de dierbare beloften in de brieven toebehoren. Laat ik u, tot bevestiging van dit feit, verwijzen naar de volgende teksten, waarin deze twee uitdrukkingen, ons en wij, dikwijls gebruikt worden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. U ziet, mijn vrienden, uit deze passages en nog vele meer die we zouden kunnen aanvoeren, dat ons in onze tekst slaat op het voorwerp van Gods eeuwige verkiezende liefde. Hun verkiezing is niet gegrond op enige voorzienige verdiensten of waardigheid in het schepsel als de verwervende oorzaak ervan. Dit zullen we zien als we letten op de hoedanigheid van de personen over wie de Heere langmoedig is geweest. 2. Wanneer we het hebben over de langmoedigheid van God over zijn volk, zullen we het volgende aantonen. Hij is langmoedig over hen, voordat zij door zijn genade geroepen zijn. En hij is langmoedig over hen, nadat zij geroepen zijn. Dat de Heere langmoedig is over zijn volk, voordat zij geroepen zijn, is duidelijk uit de volgende personen die ons in de schrift beschreven worden. Zie de langmoedigheid van God over Manasse, koning van Israël. De afgodendienst van zijn vader, Hiskia, vernietigd had, stelde Manasse weer in, en tot bewijs van zijn ijver als afgodendienaar verbrandde hij een van zijn zonen als offer van Molech. Hij hield zich bezig met waarzeggers en ging om met duivelen. En wat nog afschuwelijker is, hij vervulde Jeruzalem van het ene eind tot het andere met onschuldige bloed van Gods heilige. Hoe groot moet de verdraagzaamheid en langmoedigheid van God geweest zijn over deze goddeloze en ellendeling? Anders zou hij zijn neergehouden op het toppunt van zijn goddeloosheid. Maar verwondert u, gij hemelen, en ontzet u, gij aarde, dat iemand zo vol van boosaardigheid en vijandschap tegen alle gerechtigheid een vat der barmhartigheid was? Een erfgenaam der heerlijkheid, want ondanks zijn goddeloosheid bereikte Gods alles overwinnende genade zijn hart, deed hem in het stof nedervallen en maakte hem een ootmoedige smeking voor het aangezicht van de God van zijn vaderen. De Heere liet zich van hem verbidden en zegende hem met vergeving van al zijn zonden, opdat hij niet wilde dat hij verloren ging, maar dat hij tot bekering kwam. Zie de langmoedigheid van God over Maria Magdalena, die zondige en snode vrouw, die met 7 duivelen bezeten was. Ze was een hoer en leefde in het vel van zonde en gruwelijkheid. Was de verdraagzaamheid des Heren er niet geweest, dan zou ze in de zonde zijn weggezonken, om niet meer boven te komen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij haar lief gehad heeft, ook toen zij dood was door de misdaden en de zonde, kon de arme Maria niet overgeven, want ze had een plaats in zijn hart. Te zijner tijd bracht hij haar door de kracht van zijn genade aan zijn gezegende voeten in Simons huis. Met een gebroken en verslagen hart waste ze zijn voeten met haar tranen en droogde ze af met het haar van haar hoofd. En de Heere zei tegen haar: vrouw, uw zonden, die vele waren, zijn u alle vergeven. Wat een bewijs is dit, dat de Heere niet wilde dat Maria verloren ging, maar dat zij tot bekering kwam. Ik wil uw aandacht ook vragen voor de Samaritaanse vrouw. Er staat dat Christus door Samaria moest gaan, omdat er daar sommigen van zijn volk waren en de bestemde tijd om hen toe te roepen door zijn genade gekomen was. Nu was daar een vrouw die de eerstelingen van zijn genade onder de Samaritanen zou zijn. Ze had 5 mannen gehad en de man met wie ze toen leefde was haar man niet. Maar ze leefde samen in hoererij. Ziet u, mijn vrienden, de Heere was langmoedig over deze vrouw. Tot de tijd die hij bepaald had om haar tegen te komen aan de fontein van Jacob. Om aan haar en anderen te bewijzen dat, zo zondig als ze was, hij niet wilde dat ze verloren ging. Daarom gaf hij haar zijn genade, die in haar hart was als een fontein van water, springende tot in eeuwige leven. Ook zien wij de langmoedigheid van God over Zacchaeus, de tollenaar. Tollenaars waren in de dagen van Christus inzamelaars van de schatting of belasting van de koning. Ze werden over het algemeen gehouden voor onderdrukkende dieven en zakkenrollers, want ze waren gewoon meer van het volk te vorderen dan aan de keizer verschuldigd was, en zodoende zichzelf te verrijken. Zacchaeus behoorde tot dit slag tollenaars. Om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen, klom hij in een boom, maar om de rijkdom van zijn genade te verheerlijken in zo'n snood iemand, riep de Heere hem naar beneden door te zeggen: Zacchaeus, haast u en kom af. De genade van onze Heer Jezus Christus ging zijn hart binnen en bracht hem naar beneden. Hoe duidelijk is het dat de genade van God mensen eerlijk en welwillend maakt. Want zodra Zacchaeus uit de boom naar beneden was gekomen, zeide hij tegen de Heere: de helft van mijn goederen geef ik ten armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik 4-dubbel weder. Als een verder bewijs dat de Heere niet wilde dat hij verloren ging, zei hij tegen hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. We hebben nog een groot bewijs van de langmoedigheid van God in Saulus van Tarse. Hij was een fariseer en naar rechtvaardigheid der wet was hij onberispelijk in eigen oog. Maar nooit was er een meer hardnekkige en een boosaardige vijand van Jezus van Nazareth en zijn nederige volgelingen dan deze Saulus. Hij was razend tegen de gemeente van God. Hij had mede en welbehagen in de dood van Stefanus en bewaarde de klederen van degene die hem doodde. Hij verwoestte de heiligen, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hij hen over in de gevangenis en dwong hen naar de naam te lasteren van die Jezus van wie hun hoop op de hemel afhing. Hij blies dreigend en moord tegen de discipelen van Jezus en ging tot de hoge priester en begeerde brieven met macht van hem om naar Damascus te kunnen gaan en de weinigen die daar waren en de naam des Heeren aanriepen mee te brengen en ze te laten vastbinden als gevangenen te Jeruzalem. Mijn vrienden, dit was Saulus' vrije wil. En die voerde hem zo snel mogelijk naar de hel, en die zou hem daarin gestort hebben, als er geen vrije genade geweest was, die hem als een vuurbrand uit het vuur rukte, omdat hij een uitverkoren van der barmhartigheid was, om de rijkdom van zijn genade in de zaligheid van de voornaamste der zondaren te verheerlijken, liet de Heere hem dicht bij Damascus komen, maar de stad niet binnengaan, omdat nu de tijd gekomen was dat Saulus door genade geroepen zou worden. En Jezus zeide tot hem, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels te verzenen te slaan. Naar beneden viel de rebel in het stof. En Jezus doodde de vijandschap van zijn hart en maakte hem gewillig om wat dan ook of helemaal niets te zijn. Opdat Christus alles in alles zou zijn. Welk een tentoonspreiding van de genade en kracht van Christus blinkt uit de bekering van Saulus. Welk een tentoonspreiding van de kracht van Christus die in hem woonde, om hem geschikt en bekwaam te maken, om het evangelie te verkondigen, dat hij getracht had te verwoesten. Van deze tijd af tot zijn sterfdag toe kon hij het met niets minder doen dan vrije genade. En de liefde van de stervende Jezus. En nu draagt hij zijn kroon van heerlijkheid in de hemel en juicht hij overwinning door het bloed van het lam. Ik zal u wijzen op iemand anders die ons in de schrift wordt beschreven in wie de langmoedigheid van God uitblinkt. En dit voorbeeld spant waarlijk de kroon. Het is de dief aan het kruis. In wie wij niet alleen tentoonspreiding van Gods langmoedigheid zien, maar ook van zijn onderscheidmakende genade. Er werden twee dieven met Christus gekruisigd, één aan de rechterhand en één aan de linkerhand. Deze twee dieven waren beide in een dezelfde toestand. Beide waren in zonde geboren en kwamen leugensprekend uit hun moeders buik. Beide waren brekers van de wet van God, die zegt, gij zult niet stelen. Beide waren een pest voor de maatschappij, brekers van de wet van het land. Bijgevolg wilde en burgerlijk zwaard der gerechtigheid hen niet laten leven. Ze waren beide vervolgers van Christus, want Matthäus vertelt ons dat de dieven die met hem gekruisigd waren, hem hetzelfde verweten als de woedende menigte. En Marcus zegt, die met hem gekruist waren, smaadden hem. Zo ziet u, mijn vrienden, in al deze dingen stonden zij beiden op gelijk niveau, en beiden verdienen ze te sterven en verdoemd te worden. Maar zie hoe het leerstuk van de uitverkiezing hier schittert. De een wordt in het paradijs aangenomen, en de ander wordt rechtvaardig verlaten, om in zijn zonde verloren te gaan. Want onze God zal zich ontfermen over wie hij zich ontfermt, en zal barmhartig zijn over wie hij barmhartig is. Zie dan de langmoedigheid van God over deze schuldige ellendeling. Hij wordt toegelaten door te gaan in zijn zonde, totdat hij terechtkomt in de kaken van de dood, als een kwaaddoener, terwijl de hel van onderen beroerd was, om hem tegemoet te gaan als hij kwam. Maar genade, triomferende genade, rukte hem nog de 11e uur uit het vuur, omdat de Heere niet wilde dat hij verloren ging, maar het zijn wil was om hem met zich te nemen naar die hemel, naar de hemel als een trofee van zijn verlossende liefde en barmhartigheid. Daarom zei hij tegen hem, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kijken we vervolgens naar meer recente tijden, dan kunnen we de langmoedigheid van God zien over Bunyan, de ketellapper van Bedford, die om zijn goddeloosheid zo berucht was, dat hij tot een spreekwoord werd onder zijn buren. Maar de Heere wilde niet dat hij verloren ging, maar tot bekering gebracht zou worden en uit de stad verderf zou vluchten, zoals hij uiteenzet in zijn weergaloze christenreis en ook in zijn genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. We zouden ook Newton kunnen noemen, die lof heeft in al de gemeenten en wiens liederen soms voor de Heere gezongen worden met aangename muziek in ons hart. Zie deze Afrikaanse godlasteraar, zoals hij zichzelf typeert, aan de kusten van Afrika, ver van God door de boze werken en ver van zijn geboortekust. Maar het medelijdende oog der barmhartigheid zag hem en bracht hem terug naar zijn geboorteland. Tijdens een storm op zee werden de eeuwige dingen met plechtig gewicht op zijn gemoed gelegd. En te zijne tijd werd hij door de Heere verwekt om de zilveren trompet van het eeuwige evangelie te blazen in de grote metropool van ons land. Maar, mijn vrienden, laten we eens kijken naar onszelf en naar de holligheid van de bormput waar wij uitgegraven zijn. En laten we de staat beschouwen waarin wij ons bevonden. Waren wij niet vastberaden en vastbesloten om door te gaan in begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en waren wij niet van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen? Ik kan voor mijzelf spreken en tot mijn schande wil ik het zeggen. Nooit was er een jongere meer vastbesloten om door te gaan in de zonde dan ik. Ik had een vader die de Heere vreesde en in zijn wegen wandelende en die zijn kinderen de eerste beginselen naar de eis van hun weg begeerde te leren. Maar wanneer ik gedwongen werd om met hem mee te gaan naar Gods huis, vervloekte ik hem in mijn hart. Was het aan mij en mijn vrije wil overgelaten? Ik zou in de zonde zijn doorgegaan en in leven en sterven een vijand van God geweest zijn, totdat ik mijn ogen opgeslagen zou hebben in de hel. Maar de Heere wilde niet dat ik verloren ging, want toen ik ongeveer 15 jaar oud was, behaagde het hem genadig zijn vrezen in mijn hart te geven, die als een springader des levens is, om af te wijken van de strikken des doods. En hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, en ik ben niet zonder hoop, dat de Heere mij zal blijven ondersteunen, en mijn God zal zijn, die mij zal geleiden tot de dood en de eeuwige heerlijkheid toe. Velen van Serenhuisgezin mogen, nadat ze door goddelijke genade geroepen werden, terugzien op de keren dat ze te nauwe nood ontkomen zijn. Ze mogen de vriendelijke en waakzame zorg des Heren over hen in hun eertijds bewonderen en aanbidden, toen ze niet aan zichzelf dachten en niet voor zichzelf zorgden. Ze mogen met de dichter zingen, maar zie hoe de goede tieren zorg van de hemel hun omzwervingen her en der vergezeld, waar ze ook heen dwalen, ze hebben nog steeds hun harde hiel en prikkende doornen om hun weg te betuinen. Het is onmogelijk, mijn vrienden, dat een vat der barmhartigheid ten verderve gaat of sterft, voordat hij wederom geboren is uit God, want zij zijn allen tevoren verordineerd om geroepen te worden door Gods genade en den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Ze moeten tevoren bereid worden tot heerlijkheid. We zullen nu laten zien dat de Heere langmoedig is over zijn volk nadat zij door goddelijke genade geroepen zijn. Wij, mijn vrienden, die onze eigen zwakheid en dagelijkse tekortkomingen en zwakheden zien en voelen, weten dat, als de Heere het gerecht zou stellen naar het rechtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood, en met ons zou doen naar onze zonde, wij weggevaagd zouden worden. Maar wij verblijden ons erover dat de Heer heeft uitgeroepen dat Hij is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Er staat dat Hij lust heeft aan goede tierenheid en dat Hij hun ongerechtigheden genadig zal zijn en dat Hij hun zonden en hun overtredingen geenszins meer zal gedenken. De Heere was langmoedig over David, de man naar zijn hart, en we zien in hem de afschuwelijke misdaden van overspel en moord. Met goede reden kon hij uitroepen, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dit wist David uit ervaring. Aangezien de Heere zijn zonde weggenomen heeft, want in Psalm 86 vers 15 zegt hij, maar gij, Heere, zijt een barmhartig en een genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. De arme afgekeerde Petrus, die zijn Heer en Meester met eden en vloeken verloochende, had goede reden om zich te rekenen onder die ons in onze tekst over wie de Heere langmoedig is. Jeremia wist iets van de langmoedigheid van God, want hij zegt, het zijn de goede tierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, maar alle morgen nieuw zijn. Uw trouw is groot. De Heere was langmoedig over Efraïm, die was als een koek die niet is omgekeerd en daarom nergens toe deugde. Hij was als een kalf dat niet aan het juk gewend was en in plaats van een troetelkind was hij een dwarskind. Niettemin kon de Heere hem niet overgeven, hoewel hij tegen hem gesproken had, want hij zegt, ik denk nog ernstiglijk aan hem, daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Seboïm? Dat waren twee steden gebouwd op de vlakte van Sodom en Gomorra, die de Heer omgekeerd had. Maar hij kan zijn volk niet verteren, want zij zijn in zijn beide handpalmen gegraveerd, en hun muren zijn steeds voor hem. Tot hun troost heeft hij gezegd, ik, de Heere, wordt niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dus zal hij de hittigheid van zijn toren niet uitvoeren. Hij zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want hij is God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Uit deze passages, mijn vrienden, ziet u dat de Heer, de liefde des Heeren tot zijn volk zodanig is, dat niemand deze van hem kan afkeren. Want na al hun afkeringen zegt hij, bekeert u, gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Wat mensen ook tegen dit leerstuk mogen inbrengen, als ze ons vertellen dat het tot zonde leidt enzovoort, wij weten dat dit de waarheid is. Hoe meer wij ervan genieten, hoe meer wij de zonde haten en de heiligheid liefhebben. Want dit leerstuk dringt ons te gehoorzamen aan de voorschriften en vermaningen van onze God. En het is uit onze vruchten dat wij gekend worden als een verkregen volk, dat de Heere zich geformeerd heeft om zijn lof te verkondigen. We gaan nu over tot het derde gedeelte van ons onderwerp, waarin we zullen aantonen dat de Heere niet wil dat enige verloren gaan. Dat Jehovah, de Vader, niet wil dat enige verloren gaan, is duidelijk uit de volgende overwegingen. de raadslagen van zijn wil. De Heere wil is niet als onze wil. Want wij kunnen een wil hebben om dit of dat te doen, terwijl we uit gebrek aan macht niet kunnen volbrengen wat we willen. De goddelozen kunnen het kwade niet doen dat ze willen. Want die God, die tegen de woedende zee zei, tot hiertoe zult gij komen en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uw golven. Heeft grenzen gesteld aan de hartstochten van zowel mensen als duivelen. Zo kon Abimelech Sarah, de vrouw van Abraham, niet mee naar bed nemen. Zo kon de goddeloze profeet Bileam het woord des Heren geen centimeter overtreden om te doen klein of groot. Ook kon de Satan zich geen haarbreed tegen Job roeren dan alleen onder de goddelijke toelating. Gods heiligen kunnen het goede niet doen dat ze willen. Het willen is wel bij hen, maar het goede te doen, dat vinden zij niet. Want het goede dat zij willen, doen ze niet. Maar het kwade dat zij niet willen, dat doen zij. Ze zouden zonder zonde willen leven, als ze dat konden. Maar ze kunnen het niet vanwege de verdorvenheid van hun natuur. Maar zo is het niet met de Heere, want onze God is toch in de hemel, en hij doet al wat hem behaagt. Al wat de Heere behaagt, doet hij in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden. Nebukadnezar was genoodzaakt te zeggen, de Allerhoogste doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Job ondervond dat hij van één gemoed is en dat niemand hem afkeren zal. En wat zijn ziel begeert, dat zal hij doen. En Paulus spreekt over het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. God de Vader wil niet dat enige van zijn kleine verloren gaan, want hij heeft in zijn eigen eeuwige gemoed voorgenomen of besloten dat zij in Christus zullen worden verlost met een eeuwige verlossing. Dit wordt genoemd de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Het wordt ook genoemd het voornemen Gods dat naar de verkiezing is. En dat zal bestaan. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. De raad des Heren bestaat in de eeuwigheid. De gedachten zijn harten van geslacht tot geslacht. In het hart der mensen en de duivelen zijn vele gedachten. Maar de raad des Heren, die zal bestaan. Ziet u, mijn vrienden. Het is de wil, de raad en het besluit van Jehovah de Vader, dat zijn volk niet verloren gaat, maar hier tot bekering en hiernamaals tot de heerlijkheid gebracht wordt, die hij tevoren verordineerd heeft. Deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Deze passage is dikwijls zeer gepast, de gouden ketting der zaligheid genoemd. En, mijn vrienden, het verblijdt mijn ziel dat geen enkel schakel ervan gebroken kan worden door zonde, wereld, mensen, duivelen, dood of hel. Want dat zijn allemaal verslagen vijanden. Onze Jezus nagelde ze aan het kruis en zong het zegenlied toen hij opstond. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. We hebben nog een bewijs dat de Vader niet wil dat enige van zijn volk verloren gaan in de gave van zijn Zoon. Alzo lief heeft God de wereld, die hij in Christus met zichzelf verzoenende was, gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En hoe zal hij ons, ook met hem, niet alle dingen schenken? Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Wanneer Paulus' ziel wordt ingeleid in de liefde van de Vader, zoals die schittert in de gave van zijn Zoon, roept hij vol vreugde uit, Gode zij dank, voor zijn onuitsprekelijke gave. Want de grootheid daarvan is zodanig, dat geen tong ze beschrijven en geen gedachte ze bevatten kan. Wanneer de Vader over deze gave spreekt, zegt hij, ik zal u geven tot een verbond des volks. En toen de Vader Christus gaf in het verbond, gaf hij hem niet op goed geluk, maar hij gaf hem om de borg van zijn verkoren volk te zijn, voor wie Christus zijn woord gaf. Hij verbond zich ertoe, dat hij hen in de volheid van de tijd goden zou kopen met zijn bloed. Het bloed des eeuwige testaments genoemd wordt, en zo de weg zou openen, waardoor de liefde en barmhartigheid van het hart des vaders zou kunnen stromen naar zulke arme, schuldige zondaars als wij zijn, in een weg die overeenstemt met al zijn goddelijke eigenschappen, omdat hij een rechtvaardig God zou zijn en toch zijn volk in Christus zalig zou maken. We hebben nog een bewijs dat de Vader niet wil dat enige van zijn volk verloren gaan, doordat hij hen tot zijn aangenomen kinderen maakt. De aanneming is een eeuwige daad van de Vader, waarin hij zijn volk in vereniging met zichzelf in het genadeverbond opnam, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Terwijl zij zo tevoren verordineerd zijn, worden ze te zijner tijd geroepen door Gods genade, want hij zal zeggen tot het noorden geef, en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre, en mijn dochters van het einde der aarde. Ziet u, mijn vrienden, zij zijn reeds zonen voordat zij geroepen worden, en omdat zij kinderen zijn, zendt God de Geest zijn zoons uit hun harten. Die roept, Abba, Vader. Zo waren zij tevoren verordineerd om kinderen te zijn. Eén voor één geboren, maar tegelijk verkoren. En nieuw wedergeboren geslacht, om de heerlijkheid zijner genade te prijzen. De Geest getuigt met onze geest dat wij aangenomen kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, van die onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor ons. Gods uitverkorenen zijn door hun hemelse Vader tevoren verordineerd om deze erfenis te verkrijgen. Het is de koninkrijk waarover onze Heere spreekt in Matthäus 25, vers 34, waar hij zegt, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Uit wat onze Heere tegen de moeder van de zonen van Zebedeus zei, is bovendien duidelijk dat het een koninkrijk is dat voor een bijzonder volk bereid is. Het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. Paulus spreekt over een gebouw van God, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En onze Heer geeft ons te kennen dat in zijn vaders huis vele woningen zijn. Wij lezen ook dat er witte klederen zijn en palmtakken van overwinning en kronen van heerlijkheid bereid en weggelegd in de hemel voor alle die de Heere liefhebben en naar verschijning verlangen. Dus, mijn vrienden, het is zeker dat er een koninkrijk is om beërfd te worden, een gebouw in de hemel om bewoond te worden, woningen om bezet te worden, witte klederen om mee bekleed te worden en kronen van heerlijkheid om gedragen te worden. Als enige van de aangenomen kinderen des Heren de genieting van deze heerlijke dingen zou missen, die door de hemelse Vader aan hem gegeven of vermaakt zijn in het genadeverbond en aan hen beloofd zijn in Gods woord, terwijl de Geest hen zegent met een onderpand ervan in hun hart. Dan zou de Heere een teleurstellende God zijn, gedwarsboomd in zijn voornemens en raadslagen. Maar een gedwarsboomde of een teleurgestelde God is niet de God die de hemelen, de aarde en de zeeën met alles wat daarin is gemaakt heeft. Hij is ook niet de God van de Bijbel, die ons vertelt dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar niet één jota of titel van Gods waarheid ter aarde zal vallen, totdat het alles zal zijn geschied. Mijn vrienden, aan zo'n God zal ik niet genoeg hebben. Ik heb nooit zo'n God gepredikt en vertrouw dat ook nooit te zullen doen. Maar zo'n God is de God van de Arminianen, die, zeggen zij, het hele menselijke geslacht wenst te redden, maar het niet kan. Bovendien, als het waar is wat zij ons vertellen, dat er duizenden in de hel zijn die de Heere in de hemel wensen te hebben, om die hemelse dingen te bezitten waarover we zojuist gesproken hebben, volgt daaruit dan niet het koninkrijk, maar ten dele beërfd zal worden, dat er gebouwen of woningen onbezet en witte klederen ongedragen zullen blijven, en dat er kronen in de hemel weggelegd zullen zijn terwijl er niemand is om ze te dragen. Mijn broeders, zo'n verward systeem wijzen we plechtig en moedig af, en ik hoop dat de Heere mij altijd in staat zal stellen om het onder mijn voeten te vertreden in de bediening van zijn woord, want de vrijgekochten des Heeren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, ja, een koninkrijk met al zijn zegeningen, van heerlijkheid en eer die het omvat, zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchtingen zullen wegvlieden. Dat onze Heer Jezus Christus niet wil dat enige van zijn volk verloren gaan, zal duidelijk blijken uit de volgende overwegingen. De verbondsplicht van Christus. De raad des vredes was tussen de Vader en het woord dat vlees geworden is. Daarom wordt van hem gezegd dat hij, eens betere verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. In dit verbond werd hij borg bij de wet en het recht van de hemel voor alle zonden van zijn volk. En toen onze Heere zijn woord in het verbond gaf, deed hij dat in de volle verwachtingen dat hij de schuld zou moeten betalen, omdat alle zonden of schulden van zijn volk op zijn rekening gezet werden. Hier zien we de liefde en de ontferming van het hart van de Verlosser. Het is zoals de dichter zingt: dit was nu goddelijke ontferming. Dat terwijl de zaligmaker wist dat de prijs van de vergeving zijn bloed was, hij zijn medelijden toch nooit introk. Dit is het eeuwige verbond dat in alles wel geordineerd en bewaard is. De blijdschap van Davids ziel in het vooruitzicht van dood en eeuwigheid, want het was al zijn hel en alle lust. Het was op grond van de verbondsplichting van Christus dat de belofte van zijn komst in de wereld gedaan werden. Hij was het zaad der vrouw, dat de kop der slang zou vermorzelen. God beloofde Abraham dat in zijn zaad alle geslachten of volken des aardrijks gezegend zouden worden. En dit was de belofte van Christus, en Abraham geloofde die, en heeft met verheuging verlangd, opdat hij zijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Christus was de blinkende morgenster, die zou voortgaan uit Jacob. En de Silo, die zou komen wanneer de scepter van Juda geweken was, tot wie de vergadering der volken zal zijn. Al deze beloften, en die van gelijke strekking zijn, zijn gefundeerd op de verbondsplicht van Christus. Het was op grond van deze verbondsverplichting dat de profeten door de Heilige Geest gedreven werden om te profeteren over de komst van Christus, over de plaats waar hij geboren zou worden, over de heerlijkheid van zijn verborgen persoon als onze Emmanuel, over de ontzaglijke natuur van zijn lijden en dood, over de triomf van zijn opstanding. De patriarchen en profeten die voor de komst van Christus leefden, geloofden deze dingen, stierven in het geloof erin en gingen naar de hemel. Het is geen kleinere uitspraak als we zeggen dat ze naar de hemel gingen op grond van krediet. Want zou er een verzuim in de betaling van hun schuld geweest zijn, die Christus beloofd had in de volheid van de tijd te zullen betalen, dan zouden zij zijn weggezonken in duisternis, ontzetting en wanhoop. Maar geloofd zij de naam des Heren, hij faalde niet en hij werd niet ontmoedigd, maar betaalde te zijne tijd de schuld met zijn leven en bloed. Dat Christus mens werd met het uitdrukkelijke doel om zijn volk zalig te maken, is nog een bewijs dat hij niet wil dat enige van hen verloren gaan. Aangezien het voor ons volslagen onmogelijk is om onszelf zalig te maken door enige werken der rechtvaardigheid die wij zouden doen, is Christus te zijne tijd gekomen als wij volslagen krachteloos waren. Al het bloed der stieren en bokken dat vergoten werd op het Joodse altaar, kon voor de zonde geen bevredigende verzoening doen tegenover het goddelijk recht. Daarom zei Jezus in profetische taal: zie, ik kom, in de rol des boeks, van Gods besluiten en van de profeten, is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Hij legde zijn stralende heerlijkheid af, die hij bij de Vader had, eer de wereld was, en bedekte zijn godheid met de voorhang van een lemen tabernakel, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om zijn volk te verlossen van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor hen. Hij kwam om de verloren schapen van het huis Israëls te zoeken en zalig te maken, en dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig, dat Christus in de wereld gekomen is om de voornaamste der zondaren zalig te maken. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengen door het evangelie. Dat Christus een einde maakte aan de zonde van zijn volk en een eeuwige gerechtigheid voor hen inbracht, is nog een bewijs dat hij niet wil dat enige van hen verloren gaan. Christus is onze geestelijke weggaande bok, op wie alle zonden van zijn volk werden gelegd. En hij droeg ze weg in het land der vergetelheid, om nooit meer terug te komen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij is met de overtreders geteld geweest, en hij heeft vele zonden gedragen, en heeft voor de overtreders gebeden. Die geen zonde gekend heeft, van natuur of in de praktijk, aangezien hij heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zonde was, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Christus is eenmaal in de voleinding der eeuwen, der oude bedeling, geopenbaard om de zonde te niet te doen, door zijn zelfs offeranden. En van hem werd gezegd dat hij de overtredingen besloten, een einde aan de zonde gemaakt, de ongerechtigheid verzoend, het gezicht van Jehovah in zijn eeuwige raadslagen verzegeld en de profetieën vervuld heeft. O mijn vrienden, dat Christus een einde aan de zonde gemaakt en haar teniet gedaan heeft, is een zoet leerstuk, en het heeft mijn ziel dikwijls verwarmd en opgewekt, zo zegt de Heere, Israëls ongerechtigheid zal gezocht worden, maar zij zal er niet zijn, en de zonde van Juda, maar zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degene vergeven, die ik zal doen overblijven. Hoe zoet zingt de dichter over deze gezegende bevrijding van de zonde. Als wij nu speuren om onze zonde te vinden, kunnen onze zonden nooit meer gevonden worden. Waak op, onze harten, aanbid de genade, die al onze misdaden begraaft, en het vergevende bloed dat opzwelt boven ons dwaasheden en onze gedachten. Geliefde, omdat onze zonden zo zijn teniet gedaan, er een einde aan is gemaakt en ze zijn weggedaan over het oosten, is van het westen, twee tegenovergestelde uitersten, die nooit bij elkaar kunnen komen. Kunnen ze niet tegen ons verschijnen om ons te veroordelen? Hoor wat de apostel Paulus zegt. En zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want hun overtredingen zijn uitgedelgd als een nevel en hun zonde als een wolk. Ja, geliefde, hoewel we dikwijls zoveel verzwarende omstandigheden zien, dat onze zonde een scharlaken of een karmozijnrode kleur lijken te hebben, toch zullen wij zijn wit als sneeuw of als wol, omdat ze weggewassen zijn door het bloed van het lam. Wat meer is, hoewel wij zwart zijn in onszelf als de tenten van Keda, zijn wij wit en lieflijk door de lieflijkheid die hij op ons gelegd heeft. Niet alleen zijn onze zonden op deze wijze vergeven door het bloed des kruises, maar de hemel heeft lust om de gerechtigheid van Christus wil, want hij heeft de wet groot gemaakt en haar heerlijk gemaakt. En deze gerechtigheid wordt ons door God toegerekend. De taal van Paulus is het gebed van iedereen die uit God geboren en van God geleerd is, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En deze rechtvaardigheid wordt gezegd te zijn tot allen en over allen die geloven, omdat we dus volmaakt in Christus en aanvaard in de geliefde zijn, die ons van God geworden is, wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Is onze staat voor de eeuwigheid veilig, zoals die in Christus is? En van hem zingen wij verblijd, Jezus, uw bloed en gerechtigheid, zij mijn schoonheid, mijn heerlijke kleding. Te midden van vlammende wereld zal ik, hierin getooid, met blijdschap mijn hoofd opheffen. Vrijmoedig zal ik staan, in die grote dag. Want wie zal iets tot mijn beschuldigingen inbrengen, nu ik door uw bloed ontslagen ben, van de geweldige vloek en schande der zonde? Dat Christus niet wil dat enige van zijn volk verloren gaan, is bovendien duidelijk uit zijn gewilligheid om voor hen te sterven. Toen de uren naderden dat hij overgeleverd zou worden in de handen der zondige mensen om aangeklaagd te worden voor de rechtbank van Pilatus en gekruisigd en gedood te worden, vinden we hem in de hof van Gethsemane, waar hij tot de bloeden toe tegenstond en streed tegen de zonde. Judas, die hem verriet, wist de plaats waar hij was, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen, ging hij op weg met de bende krijgsknechten en enige dienaars en betrad de hof met lantaarnen en fakkels en wapenen om hem te vangen. Zie hier zijn gewilligheid om voor zijn volk te sterven. In plaats dat hij van hen wegvluchtte, ging hij zo moedig als een leeuw uit hen tegemoet en zei tegen hen, wien zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. En hij zeide tot hem, ik ben het. In verwarring gebracht, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. In dit alles, mijn vrienden, zien wij de gewilligheid van Jezus om zijn leven af te leggen voor zijn volk. Hij zegt, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom op te nemen. Ook zegt hij, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En uit wat onze Heer in vers 26 van het hoofdstuk zegt, is het duidelijk dat niet alle mensen zijn schapen zijn. Gijlieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal hen van elkander scheiden. Gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt, en hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten,